ben hier tijd in geweest met ook alles op de preekstoel.
Ja.
Alles.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom en fijn jullie hier te ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor de mensen die meekijken via de livestream. Goed om ook op afstand met elkaar verbonden te zijn. Vanochtend wordt de dienst geleid door dominee De Hoog uit Driebergen. We worden vandaag muzikaal begeleid door Peter Verhoeks. Marco van 't Woud verzorgt de techniek en Han Knoef is de koster. De bloemen van vanmorgen gaan deze week als bemoediging naar Negin Sadeghi. En als felicitatie naar de heer Henk van Horsen. Hij viert deze week zijn 85ste verjaardag. In de bezorging van de bloemen bij Negin is al voorzien. En wie wil de bloemen bezorgen bij Henk van Horsen? Ja, oh, nu opeens 3 vingers. Mogen jullie samen uitzoeken. Er is vandaag kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool en de brugklas. En na de dienst is er ruimte voor ontmoeting met koffie, thee en limonade. Fijn als u nog even blijft om na te praten. Vanavond is er om 7 uur een dienst in de Bieslandhof, waar dominee René Strenghold voorgaat. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan is er hier in de Bethlehemkerk een dienst om 9:30. Onze wijkpredikant dominee Barbara Lamain gaat dan voor. Van harte welkom. Volgende week zondagochtend bent u welkom in de Nieuwe Kerk om 10:00. Dominee Vastenhout uit Middelharnis gaat dan voor. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 66, de versen 1 en 6. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een mooie en gezegende dienst toe.
We zijn een ogenblik stil voor God. Onze hulp is in de naam van die Heer die de hemel en de aarde maakte. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en jullie van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu het laatste vers uit dezezelfde psalm. Laten we bidden. Dank u wel, goede God, dat u het bent die ons hier bijeenbrengt. Op deze lichte dag. Op deze woelige, onrustige wereld. Komen wij hier samen in vrede. Daar danken we u zo voor. En we zijn hier gekomen met al onze bagage. Met onze vreugde, maar ook met verdriet, bezorgdheid. Met schuld misschien of schuldgevoelens. Wij brengen dat alles voor uw aangezicht. En bidden u om het loslaten daarvan. We bidden u ook om vergeving van wat vergeven moet worden. En we bidden u of we in deze dienst weer op onze voeten mogen worden gezet door u. En dat we hier weggaan en dat we dan weten waarom het in ons leven gaat en moet gaan. Dat alles vragen wij van u in naam van onze levende Heer Jezus Christus. Amen. Als leefregel heb ik vandaag gekozen voor een stukje uit Colossenzen 3. En dat gaat als volgt. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift. Laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dan zingen we nu het kinderlied na al deze vermaningen en aanbevelingen hoe wij moeten leven. En het kinderlied, dat is vandaag een simpel lied, maar er zit toch heel veel in. En het is niet alleen voor kinderen, het is juist ook voor volwassenen. Lees je Bijbel, bid elke dag en we doen dat ook in wat vreemde talen, want het is bijna Pinksteren, dus waarom zouden we dat niet doen?
Kinderen mogen naar voren komen.
Geef ik de leiding. Oh, ja. Eventjes over. Ja.
Goedemorgen allemaal. We gaan het vandaag over een mooie Bijbeltekst hebben. En ik heb mijn man gevraagd om hem even voor ons voor te lezen, dus ik zal die opname nu even laten horen.
En de Heere zei, Joch, ja binnen één volk en hebben alle jaren één taal. Wat ze nou doggen, is nog maar het begin. Skielijk zal haar niet meer onmogelijk wijzen van alles dat ze van doel binnen. Kom, let u stel komen en der haar taal betiertje, dat de ene de oren zijn taal net meer verstaan kan.
Nou, dat was duidelijk, toch? Wie heeft enig idee wat er net verteld werd? Het is niet zo duidelijk, hè, als het in een andere taal is. Dit was in het Fries. Zal ik het ook nog in het Engels voorlezen, dezelfde tekst? And the Lord said, behold, there are one people and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will be impossible to them. Come, let us go down and confuse their language so that they may not understand one another's speech. Maakte dit het wat duidelijker? Ja? Nog niet echt helemaal? Zal ik het nog één keertje voorlezen dan? Even kijken hoor. De Heer zei, de mensen zijn nu één volk en ze spreken allemaal dezelfde taal. Wat ze hier doen is nog maar het begin. Straks kunnen ze alles doen wat ze bedenken. Laat ik naar ze toe gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan. Wie snapte dit stukje? Het is toch grappig, hè? Dezelfde tekst, dezelfde boodschap, een paar keer voorgelezen. Maar in welke taal het wordt voorgelezen maakt nogal wat uit. Nou, over de talen, hoe ze in de wereld kwamen en waarom God de verschillende talen maakte, gaan we het vandaag hebben in de kindernevendienst.
Voordat de woorden uit de schrift klinken, bidden wij eerst om het licht van Gods geest. Woorden, vreemde woorden, uit andere talen soms. Want zo is het met uw woord ook gegaan. Het heeft zich verspreid over de hele wereld door uw geest. En hier of in een ander land of in een ander werelddeel klinkt het vandaag. Uit allerlei boeken, allerlei boodschappen voor allerlei mensen in verschillende situaties. En zo mag dat ook hier klinken vanmorgen. En wij bidden u dat het geen woorden blijven, maar dat het woorden worden bezield door uw geest, zodat ze doordringen in ons leven en in ons hart. Om dat wonder bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Nu ben ik net vergeten in de consistorie te vragen. Op mijn orde van dienst stond schriftlezing door de lector. En ik had even moeten vragen, wie is dat vanochtend? Of kunt u mij helpen, de ouderling van dienst? Maar ik kan het ook prima zelf, hoor. Maar we hadden het over andere dingen en toen ben ik het vergeten even aan te kaarten. Zal ik het lezen? Oeh. Wat valt daar? Oh. Ja, dank u wel. Het laatste stukje uit Markus 16. Dat is een vrij onbekend. Want als u in uw eigen Bijbel kijkt, of meeleest of strakjes thuis, dan ziet u daar iets bijzonders. Dan staat dat laatste stuk tussen vierkante haken. En u weet misschien wat dat betekent. Dat hoort dan niet bij de originele tekst. Dus eigenlijk hield het met Markus 16 vers 8 op. Markus 16 vers 8, ja, dat is alleen maar dat daar vrouwen bij het graf komen. Ja, alleen maar is raar, maar die vrouwen schrikken omdat die steen weg is. En dat is het dan bij Marcus. En dan gaan ze helemaal overstuur, gaan ze dat aan de rest van de discipelen vertellen. Ik heb er 1 keer over gepreekt en daarna nooit meer, maar er zit een stukje schrik achter, want ik hou me dan aan die 8 versen natuurlijk. En voor een mevrouw aan de deur, na afloop, was het helemaal geen Pasen geweest. En van schrik heb ik er nooit meer over uit durven preken. Maar dat ga ik wel veranderen, want dat is nu wel genezen. Maar ik lees zometeen het tweede stukje. En het tweede stukje is een latere toevoeging. Dat is misschien een paar 100 jaar daarna gebeurd. Omdat toch altijd was van, ja, het is niet een echt slot. De opstanding moet daar aan bod komen. Dus het is wel degelijk ook een secure tekst, een zekere tekst. En op een gegeven moment is die in 200 zoveel toegevoegd. En dat lees ik nu. Toen hij, dat is Jezus, vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11 leerlingen terwijl ze aanlagen voor de maaltijd en hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen. Zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. We zingen nu uit lied 611. Na de verkondiging is er eerst meditatief orgelspel. En dan zingen wij uit lied 610. Ik lees het derde couplet en dan zingen we 5 en 6. Want het is eigenlijk een gebed. Ik overval u vanmorgen misschien. Ik heb een beetje door laten schemeren in de informatie over de dienst. Dat u vanmorgen ook gedichten kunt verwachten. Of tenminste, dat kunt u daaruit afleiden. Als u daar hevig van schrikt. Of zegt van, oh, dat vind ik helemaal niet fijn. Geeft u het dan een kans. Ik denk, ik kan het hier wel een keertje doen. Ik kom hier nou wel regelmatig, maar ik ben een gedichtenmens. En dat doe ik vanmorgen in het volgende kader. Je hebt eerst de Paasdag en dan heb je daarna nog 6 zogenaamde paaszondagen. En die zijn ervoor bedoeld om zo'n groot feest als Pasen, om dat uit te breiden, tot je te nemen, zorgen dat je daar bij dat paasfeest blijft. Dus het is eigenlijk een manier om dat paasgebeuren tot je door te laten dringen. En daar heb ik 3 bijbehorende gedichten van Achterberg voor gekozen. En die heten bij elkaar Een reiziger doet Golgotha. En dan gaat het zo, ik lees het eerste gedicht, dan komt er een stukje preek, dan het tweede gedicht, weer een stukje preek en dan een derde evenzo. Dus het gaat nu eerst over gedicht 1. Zij hebben hem, zonder zich af te vragen of hij het kon verdragen, met nagels aan een kruis geslagen. En toen hij daar te lijden hing, een spijker is een lelijk ding, zei hij, Vader, vergeef het hun. Zei hij, ze weten niet wat ze doen. Het was hun er immers om te doen, om eens te zien wat of hij nu zou doen. Zo heeft hij nog voor hen gebeden en in zijn sterven aan hen meegegeven een alibi voor hun geweten. En ik stond in de verte quasi wat te praten met een paar onnodige, onnozele soldaten. Ze deden immers toch wat ze niet konden laten. Maar hij beriep zich op het allerlaatste, de handen van zijn vader. Nog voor Pasen moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten. Gemeente van Jezus Christus. Achterberg, dat is een man uit Langbroek, dichter, moeilijk mens, psychiatrisch, ook opgenomen geweest. Ik zal daar nou niet verder over uitweiden, maar hij heeft prachtige gedichten geschreven. Hij verstopt zich in dit gedicht in een reiziger. Nou, reizen doen wij allemaal graag, denk ik. Ik denk dat hier ook door menig gemeentelid reizen worden ondernomen, kort of langdurend. Het is geestverruimend. Je ziet hele mooie dingen die wij hier niet hebben, prachtige natuur. Je komt met heel andere mensen in aanraking. En dan ben je weer thuis en dan zeg je, gek hè, niet in te denken dat ik vorige week om deze tijd stond ik nog op de Acropolis in Athene. Nou, deze reiziger, die doet Golgotha. Doet Golgotha aan. Golgotha, maar is dat dan een van de highlights in Jeruzalem? Het is toch een executieplaats? Ja, dat is daar een hele heuvel geweest vol kruisen voor misdadigers en verzetsmensen. Dagenlang bleven die lijken soms hangen, ter afschrikking. U kent die uitspraken wel van Asterix en Obelix. rare jongens, die Romeinen. Maar je kan ook zeggen, het waren hele wrede jongens, die Romeinen. Reiziger doet Golgotha, ja, doet, dat kan je toch niet zeggen. Je kan zeggen, een Amerikaan of een Japaner doet Europa. Maar wij zeggen dat niet. En dat werkwoord doen is hier wel opvallend. En het is op die heuvel ook een heel gedoe. Er zijn daar veel mensen aan het roepen en aan het schreeuwen. En er zijn soldaten die ook doen. Die bezig zijn met spijkers. Lelijke dingen, ja. Die doordringen in het hout door het lichaam heen. En dan is daar die stille Jezus. Die niet doet, maar bidt. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En die andere mensen die erbij kwamen, of die daar langs liepen, die kwamen ook om te kijken wat of hij nu zou doen. En sommigen riepen eigenlijk ook, kom van dat kruis af. Bewijs je. En die reiziger staat erbij en die kijkt ernaar. En die geeft zich een houding door quasi wat met die soldaten te praten. Onnozel worden die soldaten genoemd, onschuldig. En dan is er nog weer een gebed. De reiziger maakt het nog net mee. Jezus gaat sterven en vertrouwt zich toe aan de handen van zijn vader. Zijn eigen handen zijn niet vrij. Die van zijn vader wel. En zo raakt Jezus uit de tijd. Maar de reiziger is gebonden aan die tijd, aan momenten. Want het schip in Jaffa wacht niet. En dan mag het tweede gedicht. Toen heb ik, het was op Cyprus, in de krant gelezen, JVN, Christus geheten, is na voor 3 dagen gekruist te wezen, zoals onze geachte lezers weten, niet in zijn graf gevonden. Het was open. Hardnekkige geruchten lopen dat zijn discipelen de wacht beslopen toen deze sliep en zo het lijk ontvreemde. Geëxalteerde vrouwen echter meenden dat zij hem zagen wandelen door de beemden. Maria moet gestameld hebben, Heere. Er zijn ook vissers die beweren hij heeft met ons gegeten bij de meren. Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken. Men laat zich geen knol voor een citroen verkopen. Ja, die reiziger, die moet weer naar huis, naar Rome. En dat doet hij via het eiland Cyprus in de Middellandse Zee. En daar leest hij in de krant. U zou zeggen, hebben ze daar een krant? Nee, dat is een zogenaamd eigentijds iets. Met een duur woord heet dat een anachronisme. Als je dat doet, dan trek je eigenlijk die tijd van toen in je eigen tijd. Ik vind dat het taalgebruik van Achterberg best wel modern aandoet. Maar eigenlijk schreef hij dat op het eind van de jaren 30. Het was net geen oorlog. En het is in de oorlog gepubliceerd. En toen was er natuurlijk wel een krant. En er is eerder in die zogenaamde krant nieuws verschenen over de kruisiging. En daar wordt dan hier op doorgegaan. En dat artikel dat gaat over een misdadiger, JVN. Want als misdadiger word je altijd met initialen aangeduid. Maar JVN, Christus geheten, dat is toch wel een vreemde combinatie. JVN die ze ook wel Christus noemen. En wat betekent die naam Christus eigenlijk? Zou iemand dat hier weten? Wat de naam Christus betekent?
Gezalfde.
Ja, een gezalfde. Je kan ook zeggen een koning. Hè, want die gezalfde die moest uit die dynastie van David komen. En u weet ook nog wel dat er een bordje boven Jezus aan het kruis hing. De koning van de Joden, nou, dat vonden ze helemaal niet fijn, die overpriesters. En toen zei Pilate, ze moesten er schrijven dat hij het gezegd had, niet dat hij het was. En Pilate zei, nee, dat heb ik nu een keer geschreven. Dus die titel, die hing er ook boven. En dan zijn er, die kruisiging, dat weten de lezers dus. Maar dan zijn er geruchten over dat hij opgestaan zou zijn. Geëxalteerde vrouwen hebben hem zien lopen in een tuin. Geëxalteerde vrouwen. Daar stopte ik even in mijn denken. Dan denk ik, het zijn altijd vrouwen die geëxalteerd zijn. Nooit geëxalteerde mannen. Die vrouwen die worden hier een beetje kieruwiet verklaard. Maar geëxalteerde mannen, daar lees je nooit over. Maar die mannen, die zijn vissers. En die hebben met hem gegeten bij de meren. En dan ziet u dat eigenlijk in een paar regels Achterberg toch eventjes samenvat wat er in de vier evangeliën geschreven is over Jezus. Eigenlijk, het paasevangelie. Dat lijden, dat weet iedereen. Maar er is verlegenheid met het lege graf. Nou, dat kennen wij wel. Want het lijden, als u denkt aan de Matthäuspassion, daar is zo'n belangstelling voor. Nergens op de wereld is er een land waar de mensen zo gaan voor de Matthäuspassion. Kabinetsleden zitten vaak Goede Vrijdagavond op de eerste rij in de kerk in Naarden, maar het was nu hier in Delft, geloof ik. Maar met de verschijningen, met de paasboodschap, weet men geen raad. Ik heb tenminste nog nooit op eerste paasdag kabinetsleden op de eerste rij in de kerk gezien. Dus het lijden wel, maar de verschijningen niet. En zoals we net uit Markus 16 hoorden, hadden ze dat onderling ook. Men geloofde het niet. Het geeft moeilijke gesprekken. Mensen buiten de kerk zeggen, dat is toch je reinste onzin. En er is ook twijfel. Wat moet je ermee? En dan is het gemakkelijkst om het gewoon maar te weerspreken. Ook door de overheid van toen. Dat gebeurde van overheidswegen. Dan was er weer rust. En dan nog, men laat ze geen knol voor een citroen verkopen. Achterberg weet natuurlijk ook wel dat de uitdrukking over het meervoud gaat, knollen en citroenen. Maar u snapt wel dat hij dat gedaan heeft voor het rijm. En Achterberg was ook niet vrij van humor. Dan gaan we naar gedicht 3. Het is Goede Vrijdag nu geweest, paas. En nu wordt het Pinksteren. Zullen we zeggen, en dat zal ook blijken. Rome, het anker valt. Wij varen thuis. Ik spoed mij naar de termen, word ontluist van reis en roes. En in mijn eigen huis bij vrouw en vuur en radio gezeten, ben ik al ras Christus en kruis vergeten. Toen heeft een SOS mijn ziel doorreten. Mijn geest wordt uitgestort op alle vlees. Wie niet voor mij is, is tegen mij geweest, seint een geheime zender, wit en hees. Weer onder zeil, over de eenzaamheden van oceanen die mij van u scheiden. Christus wil mij verschijnen aan den einde. Thuis in Rome is de reiziger in een vertrouwde omgeving, in zijn gewone ritme. Hij is veel van de reis vergeten. Plus Christus en kruis. Dat is een combinatie. Een gezalfde, een koning en een kruis. Daar heeft hij waarschijnlijk wel over nagedacht. Maar alles wat hem aan het denken heeft gezet is ook weg. Het is gezellig thuis, mijn vrouw, haardvuur, de radio. He, daar heb je weer zo'n ding uit de moderne tijd. Wij zouden zeggen nu de tv. Alles is weg. En dan staan er die drie puntjes. Er gebeurt hier iets. Iets in zijn wezen, in zijn ziel. Het is een soort inslag. Een SOS. Een noodbericht. Het is urgent. U weet wel wat SOS betekent. Save our souls. En er vallen hem woorden in. Bijbelteksten. Dat kan zomaar uit een chip hier in je hoofd zitten. En dat kan in één keer, kun je dat beseffen. Kun je daaraan denken zonder dat je het aanziet komen. Mijn geest valt op alle vlees. Dat is uit de Pinksterpreek van Petrus. Maar hier in het gedicht wordt het door Jezus gezegd. Mijn geest valt op alle vlees. Op alle vlees betekent op, het Griekse woordje sarx, op mensen zoals ze zijn. Met al het slechte erbij. En wie niet voor mij is, is tegen mij geweest. Dat staat ergens in het Marcus-evangelie. Er gaat iemand wonderen doen en die hoort niet bij Jezus. En dan zegt Jezus, laat hem maar. Maar Achterberg verbouwt dat een beetje. En die zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij geweest. Dat is veel krachtiger, zoals het tot hem komt. En voor hem die reiziger is, betekent het, ik kan niet neutraal blijven. En die twee teksten, die komen niet door die radio, niet door die radio daar in huis, maar ze zijn van een geheime zender met hoofdletters. Wit en hees. Zou dat niet de geest kunnen zijn? Wit als overwinningskleur en hees, omdat die stem misschien al zo lang geroepen heeft. Weer onder zeil. Dat betekent niet dat hij gaat slapen. Maar dat hij in beweging komt, dat hij weer op reis gaat. Misschien nu wel als ontdekkingsreiziger. En er is nog iets, hij wordt zich bewust van zijn eenzaamheid. Oceanen van eenzaamheid. Hij is los van die mens die gekruisigd werd en leeft, die zijn redding is. Er is geen verbinding. Dat realiseert hij zich. En de geruchten over die verschijningen, die zijn waar. Dat wordt hem duidelijk. Er is perspectief. Het is met de dood niet afgelopen. Dat maakt bij hem een verlangen los naar die mens, die koning, die redder. En de reiziger spreekt dat verlangen uit. Het is het gebed van één regel. Christus wil mij verschijnen aan de einder. U hebt hier kort geleden ook paas gevierd in deze kerk of in een andere. Het zal vast een feestelijke dienst zijn geweest. Maar hoe gaat het dan verder? Wat je je niet realiseert is dat Pasen een feest is van het begin. Als je Pasen wegdenkt, heb je geen kerk. De discipelen, die zijn direct in het begin al bij elkaar geweest, op de eerste dag van de week. En dat is alleen maar zo gebleven. Het is in de kerk elke zondag Pasen. En naar de kerk gaan betekent dat je het je te binnen brengt. Het is altijd een herinneringsdienst. In de grote kerk in Driebergen, waar ik eerst de paasdag was, kregen we allemaal een steen. Die kregen we van de kinderen van de nevendienst. En dan hadden ze opgeschreven, hij leeft. En dan kom ik weer terug bij dat stukje uit Marcus 16. Die eerste acht versen, ja, dan heb je alleen een steen. Daar heb je niet zoveel aan. Dat geeft schrik, verwarring. Maar het gaat om de boodschap die uit die weggerolde steen spreekt. En het gaat om wat de kinderen op die steen hadden geschreven. Hij leeft. En daar wilde ik u vanmorgen maar aan herinneren. Amen. Derde couplet van lied 610. Zijt gij het, Heer, die weet wanneer wij ooit zullen herleven? Met uw adem kunt gij toch ons het leven geven? gaan over tot de dienst van gaven en gebeden. Dus voorbeden gevraagd voor mevrouw Nel Mergler en haar man Chris. En ook voor wat Iraanse mensen die hier regelmatig in de dienst komen. Laten we danken en bidden. Goede God, we danken u dat het Pasen was ooit. En dat wij daarvan bestaan. Dat wij daardoor levenskansen hebben gekregen. Dat we nieuwe mensen mogen zijn. Dat we daartoe worden geroepen. En dat elke kerkdienst daarop uit is. Om dat samen te beleven. Maar ook samen daar handen en voeten aan te geven. In een wereld die vol is van onrust, van kwaad. En het wordt alleen maar erger. En soms houden we ons hart vast. Wilt u ons helpen in deze tijd om gemeenteleden van de levende Heer te zijn? Om niet bang te zijn, maar moedig. Moedig. En dat we ook trouw zijn in wat we vanmorgen zongen. Het in uw woord te zoeken en te bidden, elke dag. Zoals we nu ook doen. En voor de wereld bidden. Want op alle continenten is zoveel aan de hand. Wij bidden u voor het volk van Oekraïne. Dat zo wordt uitgedaagd, zo wordt beproefd. Heer, wilt u hen steeds opnieuw de kracht geven voor wat gedaan moet worden. Een kracht ook in het lijden. Wil u ook bidden voor alle Russische mensen die het met de terreur niet eens zijn. Die ook wel anders willen. We bidden u voor het Midden-Oosten. Voor Palestijnen in een uitzichtsloze situatie. Voor Israël, voor de regering, of u ze bij zinnen wilt brengen. En of u alle mensen in Israël die vrede willen, shalom, of u die een stem wilt geven. Bidden u voor de gespannen situatie tussen Amerika, Iran. En hoe dat ons allen ook treft en nog veel meer in de toekomst kan treffen. Bidden u voor de aarde die misbruikt wordt. En we bidden u ook voor mensen in eigen kring. Voor mevrouw Nel Mergler. Het valt tegen met de pacemaker. Er zijn zuurstofproblemen. Maar Heer, u hebt ons de adem gegeven. Onze hoop is op u. Wilt u haar doen herstellen? Wat energie en ademhaling betreft. En geeft u hen en haar man Chris moed en kracht. Bid u ook voor gezinshereniging van Farzad met zijn vrouw Negin en zoon Vendat. En we bidden voor rust voor Farouk. Draag ook andere mensen op in deze gemeente die ziek zijn of in rouw zijn. Wil nabij zijn. En in een ogenblik van stilte vertrouwen wij u toe wat in ons eigen hart leeft. Dat alles brengen wij samen in het gebed dat de levende Heer ons heeft geleerd en dat wij nu samen uitspreken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Dan is er het collectemoment.
Goedemorgen, gemeente. We hebben vandaag 3 collectes. De eerste collecte is een diaconale collecte voor de MAL. Dat is een jongerencentrum in Delft-Zuid. Dat bevindt zich zo'n beetje tussen de Papsaslaan en de spoorzone. Wordt gerund door Youth for Christ. Het zit er ook al een paar jaar. Maar in die wijken is niet zoveel voor jongeren te doen. Dus het is echt wel belangrijk om daar steun aan te geven. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. Dat is een aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdrage. En zonder dat zou een aantal dingen in Delft niet kunnen. Dan kom ik bij de derde collecte. En daarvan hebben de kerkrentmeesters mij gevraagd dit stukje voor te lezen. Want dat is een wijkkascollecte. En zij zeggen daarvoor: vandaag is die derde collecte speciaal voor de wijkkas van onze gemeente. Met elkaar mogen we bouwen aan onze gemeente. En de wijkkas helpt ons om dat ook echt vorm te geven. Mede dankzij deze inkomsten kunnen we samenkomen op wijkavonden, activiteiten organiseren voor onze jongeren en ervoor zorgen dat de kerkdiensten ook online te volgen zijn. Het zijn momenten waarop we elkaar ontmoeten, bemoedigen en samen groeien in het geloof. Om dit alles mogelijk te blijven maken, hebben we elkaar nodig. Uw bijdrage, groot of klein, maakt verschil en helpt om gemeente te zijn voor elkaar. We bevelen deze collecte van harte bij u aan en danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en uw gift. En dat geldt natuurlijk ook voor die andere 2 collectes. Die bevelen wij ook van harte aan. U kunt via de app, we hebben tegenwoordig ook de kerk-app in onze wijkcommunicatie. Dus daar kunt u het ook, dat is heel makkelijk. Ook voor thuis. En verder de QR-code of gewoon in de mandjes bij de uitgang. Dank u wel.
Zometeen zingen wij als slotlied lied 632. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Dat zingen we vaak met Pasen. En dan kun je zeggen, dit is de dag. Maar op de dag dat je erachter komt zondags hoe het zit, of dat je zo'n inslagmoment hebt als deze dichter, dan kun je ook zeggen, dit is de dag. En laten we het zo zingen. gaan we nu weer uiteen in de rust en de vreugde van deze dag met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen.